Goedemorgen. Bij de PowerPoint aanzetten. Kors heeft me gevraagd om te spreken over bevrijding. En er is vanmorgen al heel wat gezegd over vrijheid, vrij worden, bevrijding. En toen ik erover nadacht, wij leven in een land waar nu vrijheid is. We kunnen elkaar vrij ontmoeten. Maar het is wel eens anders geweest. En ik vroeg me eigenlijk af, zijn er mensen die de oorlog hebben meegemaakt? Dat is niet veel. Dus alleen u weet iets over hoe het was om te leven met onderdrukking. Ik weet niet hoe oud u was. Maar de meeste van ons weten dat niet. De meeste van ons hebben, die kennen het leven zoals het hier altijd gegaan is in Nederland. En voor ons is het bijna een vanzelfsprekendheid. Maar voor heel veel mensen is dat het niet. En in die oorlog tegen Nazi-Duitsland en tegen Hitler was heel duidelijk wie de vijand was. De Duitsers en de Italianen en uiteindelijk de Japanners geloof ik nog. En nog heel wat groepen hebben zich aangesloten. En iedereen wist wel, dat zijn de goede en de slechte. Om het even heel zwart-wit te zeggen. Maar in de geest is er ook een oorlog. En daar is het niet altijd even duidelijk wie de vijand is. En wat is nou duisternis en wat is nou licht. En daar wil ik iets over zeggen. Het is een groot onderwerp. Bevrijding. Dus ik stond voor een moeilijke klus. Dus ik heb één invalshoek gekozen. Er valt zoveel over te zeggen. Maar dat gaat me niet lukken. Maar wat ik wil zeggen, hoop ik dat heel duidelijk is. En ik kreeg vanmorgen een indruk. Ook tijdens de aanbidding. Dat het voor een aantal mensen hier is. Heel persoonlijk. Wat ik wil vertellen. Maar misschien ook al voor een heel grote groep mensen die hier niet zijn, maar die jullie wel kennen. Dus misschien is het niet per se voor jou persoonlijk, maar is het iets wat je door moet geven aan mensen waarvan je ziet, hey, die worstelen hiermee. Dus in die zin hoop ik dat het doorgaat. Mag je de volgende dia doen? Ja. Dat is een tekst uit Jesaja 9, een profetie die Jesaja doet over de toekomst. En die gaan we gewoon maar even lezen samen. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van de slavendrijver hebt u verbroken zoals eens op Midians dag. Dat is het begin van een hele bekende profetie van Jesaja. En waar ik even bij stil wil staan is wat ik onderstreept heb. Heel duidelijk het contrast tussen duisternis en licht. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, en in het Hebreeuws staat er blijkbaar de diepste duisternis, over hen zal een licht schijnen. Dus in onze levens zijn verschillende koninkrijken. We weten als het goed is allemaal dat er een koninkrijk van duisternis is en een koninkrijk van licht. En een koninkrijk heeft een koning. En we weten allemaal dat Jezus de koning is van het licht. En dat Satan de aanvoerder is van het rijk der duisternis. En in deze profetie wordt er gezegd, er komt een moment waarop die duisternis verbroken zal worden door het licht. Dat is een mooiste eigenschap van het licht. Hè? Waar het licht aangaat, kan geen duisternis zijn. Waar het licht aangaat, kan geen duisternis zijn. Mag die naar de volgende dia. In het tweede deel van het vers wordt er iets gezegd over de kenmerken van die duisternis. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van de slavendrijver. Dus er wordt gesproken van een juk. Dat is zo'n ding wat je op je schouders wordt gelegd en dan kan je een last aanhangen. Bijvoorbeeld emmers met water. Dus er is iets wat op je schouders wordt gelegd wat of zwaar weegt. Dus automatisch zak je al iets naar beneden. Dat is een juk, trekt die naar beneden. En dan wordt er gesproken over een stok op hun schouders. Nou, dat is geen stok die erop wordt gelegd. Maar dat is een stok die erop wordt geslagen in deze context. Dat is pijnlijk. En dan zelfs nog een knuppel knuppel van de slavendrijver. Volgens mij is een knuppel een nog iets dikkere stok. En als je daar een klap mee krijgt, dan kan je als botbreuken oplopen. Dus waar spreekt dat van? Van een onderdrukking. En als je niet doet wat er gezegd wordt, dan volgt de pijn. Want die slavendrijver is de baas. Die slavendrijver heeft het voor het zeggen. Je hebt geen vrijheid. Je bent niet vrij om te staan en te gaan waar je wil. Als je eventjes terugdenkt aan die tijd dat Nederland overheerst werd door de Duitsers. Volgens mij was er ook een avondklok, als ik dat goed zeg. Dat je niet buiten een bepaalde tijd meer buiten mocht komen. Dat je je lichten moest dimmen. Ik heb veel van die avonturenboekjes gelezen, daar stond dat allemaal in. Maar die Duitsers die overheersen en die bepalen de regels. Je bent niet meer vrij om je eigen regels te bepalen. En je moet voldoen aan wat zij zeggen. En luister je niet, dan word je afgevoerd. Luister je niet, dan krijg je met die knuppel van die slavendrijver. Mag die naar de volgende dia? Ja, als je dat even probeert te plaatsen in onze context. Waaruit bestaat die duisternis? Als we dat concreet proberen te maken. Er zijn veel duistere dingen in ons leven. En als je de Bijbel leest, dan wordt er gesproken over heel veel dingen. Over zonde, over schuld, over ziekte. Onvrijheid. De vloek van de wet. Armoede. Gebondenheid en verslaving. Depressie en wanhoop. Overheersing en onderdrukking door de vijand. En misschien zijn er nog wel veel meer dingen te noemen. Allemaal negatieve dingen die horen bij het rijk der duisternis. Die ons naar beneden drukken, die ons opjagen en die onze vrijheid afnemen. Maar het goede nieuws is dit. Dat Jezus voor elk van die aspecten een antwoord heeft. Voor elk van die aspecten is Hij gekomen om een antwoord te geven. En daarom kan zijn licht werkelijk doordringen in die duisternis. Hij heeft betaald voor onze zonden. De schuld is voldaan. Hij betaalde met zijn eigen dood. Zijn striemen hebben ons genezing gebracht. Hij heeft een antwoord op de ziekte. Wie de Zoon kent, die zal waarlijk vrij zijn. Hij heeft een antwoord op onvrijheid. Hij is voor ons een vloek geworden om ons vrij te kopen van de vloek van de wet. En zijn rijkdom heeft hij aan ons gegeven. En onze armoede heeft hij op zich genomen. Hij maakt ons waarlijk vrij. Bij hem is er een hoopvolle toekomst. Jeremia 29 vers 11, als ik het goed heb. Er is een hoopvolle toekomst bij God. Geen wanhoop. En hij heeft ons vrijgemaakt van overheersing en onderdrukking door de vijand. Want hij heeft alle machten openlijk tentoongesteld, zegt het woord van God. Dus er is een antwoord op elk van die duistere aspecten die wij om ons heen zien en soms ook herkennen in ons eigen leven. Er is alleen één moeilijkheid. Het is geen automatisme. Het is niet iets wat op het moment dat je christen wordt, dat in één keer die zegening van God zo je leven binnenstroomt zonder enige moeite, zonder een actie van jouw kant, en dat je dan in één keer vrij bent. Jammer genoeg niet. Want we hebben een vrije wil. En met die vrije wil mogen we keuzes maken en in geloof dingen aanvaarden die God ons aanreikt. En waar ik de nadruk op wil leggen is even over, op dat laatste punt. De overheersing en de onderdrukking door de vijand. Mag die naar de volgende dia. Want ook in het Nieuwe Testament werden er nog profetieën uitgesproken, onder andere door Zacharias. En dit komt uit de lofzang van Zacharias. Zacharias was de vader van Johannes de Doper. En, nou, jullie kennen het verhaal. Johannes werd geboren en hij kreeg de naam Johannes. En Zacharias kon weer spreken en die zong een lied. En dat lied was een profetisch lied. Ik heb er even een paar stukjes uitgepakt. En hij zei dit, of hij zong dit eigenlijk. Geprezen zij de Heere, de God van Israël. Want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing tot stand gebracht. Namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken als een heilig verbond. Zodat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. Dus hij profeteert, er is een verlossing. En wat bestaat die verlossing uit? Bevrijding uit de hand van allen die ons haten. Verlossing van onze vijanden. Verlossing uit de hand van onze vijanden. Maar dat is de vraag natuurlijk, wie zijn onze vijanden? Heeft er iemand een idee? Wie zijn onze vijanden? Je mag gewoon roepen. Machten van de duisternis, ja. Ja, soms jezelf. Herken je in jezelf dingen die niet goed zijn? Ja. Wat het nooit is, is een ander mens. Maar mijn eerste gedachte was, om eerlijk te zijn, een atheïst die op het koninkrijk van God tegenstaat doordat hij weer een boek schrijft waardoor heel veel mensen gaan twijfelen aan hun geloof. Of een satanist die op vervloekingen uitspreekt over bijvoorbeeld deze kerk. En probeert chaos te creëren in de ochtenddienst. Maar, Frank zei heel terecht, het zijn de machten van de duisternis achter die persoon. Dat zijn onze vijanden. Want Jezus houdt van elk mens. Het is zijn wil dat iedereen behouden wordt en gered zal worden. Maar die demonen, die gevallen engelen, die hebben gekozen voor eens en altijd tegen hem. En voor hen is er geen bekering meer, zegt de Bijbel. Dus dat zijn onze vijanden, dat is wel goed om te weten. Er is dus een geestelijke oorlog en onze vijanden zijn demonen. Aangevoerd door Satan. Mag die naar de volgende dia. En die twee koninkrijken die zijn heel verschillend. Natuurlijk weten we dat allemaal, maar het is toch goed om er even weer bij stil te staan. Het koninkrijk van licht heeft een aantal kenmerken. Het koninkrijk van Jezus, hij streeft ernaar dat er eenheid is. Eenheid in hem. Zijn wil voor ons is vrede en vrijheid. Hij wil dat we wandelen door de geest. Want hij heeft voor ons het leven in overvloed. Dat is vanmorgen al gezegd. Maar het rijk van de duisternis is heel anders. Hij wil bezit nemen van jou. Hij wil gebondenheid en slavernij. En overheersing. Hij wil dat je wandelt naar het vlees. Dus al die dingen doet waarvan God zegt dat je die niet moet doen. En hij is gekomen, zegt de Bijbel, om te roven, te slachten en te vernietigen. Om kapot te maken. En weet je waarom? Omdat hij kapot gaat. Hij weet wat zijn einde is. Zijn einde is in de poel van het vuur, zegt de Bijbel. Dus hij weet dat er voor hem geen hoop is. En daarom verspreidt hij wanhoop. Hij weet dat er voor hem alleen maar gebrokenheid en vernietiging wacht. En daarom wil hij zoveel mogelijk mensen meetrekken in datzelfde wat hem te wachten staat. Die strijd is heel reëel. Alleen hij is niet zo zichtbaar met onze ogen. We hebben geestelijk onderscheidingsvermogen nodig. En Jezus wil gewoon relatie. Hij wil liefde laten stromen door ons heen. Naar andere mensen. En dat is precies wat de duivel niet wil. Weet je wat nog een verschil is? God heeft ons een vrije wil gegeven. En met die vrije wil mogen we zelf keuzes maken. En God dwingt ons nooit. Hij biedt ons dingen aan, hij reikt ons dingen aan. Zijn genade, zijn vrijheid, het koninkrijk van licht. Maar hij dwingt ons niet om die te pakken. En dat is wat de duivel wel doet. De duivel manipuleert. Hij intimideert. Hij dwingt soms, als hij daar de ruimte voor heeft. Hij liegt en bedriegt. Zodat hij steeds meer invloed krijgt in ons leven. Om ons uiteindelijk mee te trekken die duisternis in. Wacht hier naar de volgende. Nou, met het feit dat we dat weten, wat moeten wij dan doen? De Bijbel is eigenlijk heel duidelijk. Onderwerp u aan God. Kies voor God. Kies voor het licht. En bied weerstand aan de duivel. En hij zal van u wegvluchten. En dat woordje bied weerstand. Dat staat in een. Ja, ik ben niet zo goed in grammatica. Maar dat betekent in ieder geval. Blijf weerstand bieden. Het is niet eenmalig. Dat is doorgaand. Dus je blijft weerstand bieden. Je houdt niet op met weerstand bieden. En je houdt ook niet op om je ervoor te kiezen, je te onderwerpen aan God. Dat is iets wat door blijft gaan. Dus wat doen wij in deze strijd? We onderwerpen ons aan God, we bieden weerstand aan de duivel. Maar hoe moeten wij dan weerstand bieden? Hoe ziet die strijd er dan uit? Mag je naar de volgende dia? En ook daar is heel veel over te zeggen. En ik beperk me even tot twee dingen. We moeten weerstand bieden in onze gedachten. En we moeten weerstand bieden in de geestelijke wereld. Eerst even over onze gedachten. De Bijbel heeft een tekst die voor mij erg belangrijk is. Jacques die sprak daarnet over angst. En over het proces dat hij gegaan is om van die angst af te komen. En ik heb hetzelfde doorlopen. Ik heb ook zelf veel angsten gekend. En nog steeds wel eens. En wat mij enorm heeft geholpen, is om te herkennen dat ik bepaalde gedachten heb. En die gedachten die veroorzaken die angst. Dus om die angst te overwinnen, moet ik terug naar de wortel. En dat zijn die gedachten. En deze tekst heeft me echt geholpen. 2 Korinthe 10. Want wij breken valse redeneringen af. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen, om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Het was voor mij een openbaring toen ik ontdekte, niet elke gedachte is van mijzelf. Soms heb je gedachten in je hoofd, die zijn niet van jezelf. Sommige ook wel. Maar die gedachten moet je gevangen nemen. En die moet je brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Wat betekent dat? Dat betekent dat je die gedachten isoleert en die van bovenaf bekijkt en zegt, klopt dit wel? Is dit in lijn met wat het woord van God zegt? Is dit in lijn met het hart van de Vader voor mij? En zo niet, dan verwerp je die. Dan breek je die af, die valse redenering. Dus dat vereist van ons dat we heel nauwgezet en heel bewust kijken naar wat er hier in je bovenkamer afspeelt. En dat is niet altijd makkelijk in de drukte van het leven. En er is zoveel afleiding en er is zoveel te doen. Maar toch is het goed om stil te staan bij wat gebeurt er in mijn gedachten. Welke invloed is er in mijn gedachtenleven? En dat is een manier waarop wij weerstand kunnen bieden aan duisternis. Want als de duivel daar zijn gedachten, zijn leugens doorheen kan weven, dan volgt er gebondenheid vaak. Dat noem je gewoon bekering. Het is bekering. Bekering begint in je gedachtenleven. Zoals Jezus zei, wie nog maar kijkt naar een vrouw om haar te begeren. Speelt zich hier af, volgens mij. Daar moeten we ons bekeren. Het tweede aspect, hoe wij weerstand bieden, is in de geestelijke wereld. En dan volgt u die bekende tekst uit Efeze 6. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten, tegen de wereldbeheersers van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dat is wat Frank zei. Hè? Machten van de duisternis. Daar is onze strijd tegen gericht. Niet tegen mensen. En daar kan je niet van bekeren. Je kan je niet bekeren van demonische invloed. Je kan je wel bekeren van zondige gedachten en daden. Maar wat doen we met demonen? We verbreken vloeken en we drijven demonen uit. En als je die dingen door elkaar haalt, wordt het erg moeilijk. Dus je moet goed weten, bekeren doe je van dingen waar je zelf verantwoordelijk voor bent. Je gedachten, je acties, je woorden. Maar als je merkt dat er demonische beïnvloeding is in je leven, dan moet er iets verbroken worden en moet er iets uitgedreven worden. Ik kom er straks nog heel even op terug. Mag je naar de volgende dia. Waarom speelt die strijd zich af in onze gedachten? Ik kwam ooit met dit rijtje. Gedachten worden woorden. Woorden worden acties. Acties vormen gedrag. Gedrag vormt je gewoonte. Je gewoonte vormt je karakter. En je karakter bepaalt uiteindelijk je bestemming. Je kan verschillende manieren hebben om hiernaar te kijken. Maar ik denk, de kern hiervan is, iets start met een gedachte of een idee. En uiteindelijk loopt het helemaal zo door en gaat je bestemming bepalen. En de duivel weet het ook heel goed. Dus op het moment dat hij het voor elkaar krijgt om in onze gedachten leugens te planten, iets van duisternis te creëren, dan gaat dat doorwerken door al die lagen heen en bepaalt die uiteindelijk een deel van onze bestemming als we niet oppassen. Gelukkig werkt het andersom ook. Daarom zegt Paulus in Filippenzen 4, verricht je op alles wat lieflijk is, alles wat goed is, alles wat welluidend is, alles wat lof verdient. Kijk daar uit je. Al die positieve dingen, richt je daarop. Bedenk dat. Bedenk dat. Waarom? Dan ga je er naar leven. In Spreuken 23 vers 7 staat, zoals de mens denkt in zijn hart, zo is hij. Dus je gedachten bepalen hoe je bent. Dus daarom probeert de duivel daar invloed te krijgen. En moeten we ons daar bekeren in het gedachtenleven. Ja, mag je naar de volgende. Dus ja, hoe proberen demonen onze gedachten te beïnvloeden? Door gedachten in te geven. Sommige mensen zeggen wel, die vurige pijlen waar de Bijbel over spreekt. Het zijn gedachten die naar binnen komen. Gedachten van onrust. Die naar beneden halen. Je kan niks. Je denkt toch niet dat dat gaat lukken. Iedereen heeft ergens in zijn leven wel zulke gedachten gehad. Want niemand is in de neutrale zone. Iedereen is in oorlogsgebied. Dat is niet zo leuk nieuws, maar het is zo. En ook door de wereld om ons heen probeert de duivel onze gedachten te beïnvloeden. Daar ga ik zo meteen ook nog iets meer over zeggen. Want wat je voeding geeft, dat groeit, hè. Mijn dochter is nu behoorlijk gegroeid. Maar toen ze een babytje was, dacht ik van wow, zo klein. Hoe wordt die ooit groot? Maar het gaat vrij rap, moet ik eerlijk zeggen. Maar je moet er wel eten en drinken in steken. Even oneerbiedig gezegd, ja. Zo werkt het wel. Wat je voeding geeft, groeit. Dus, maar dat werkt ook zo voor je gedachten. Waar je over nadenkt, waar je aandacht aan besteedt, waar je op gefocust bent, dat groeit in je leven. Dus wees bewust daarvan. Het leven is geen spel. En sommige mensen leven alsof het wel een spel is. Oké, mag die naar de volgende dia. Dus een goede vraag die je zelf kan stellen is, op welke manier voed ik mijn gedachten? Op welke manier voeden jullie je gedachten? Nou, met welke mensen ga je om? Waarover praat je en hoe praat je? Op welke plaatsen kom je? Welke films kijk je? Welke boeken lees je? De games die je speelt voor de jongere mensen misschien. Trouwens, ouderen misschien ook wel. De muziek die je luistert. En wat zoek je op YouTube? En wat kijk je op YouTube? En op je social media? Waar ben je dan mee bezig? En ja, dat zijn vragen die allemaal een beetje ongemakkelijk zijn. Hè? Want dat vereist vaak dat we kritisch naar onszelf kijken. En misschien wel iets moeten veranderen. En dat is niet zo makkelijk. Maar ik kan je vertellen, op het moment dat je bewust leeft, neemt vrijheid toe. Op het moment dat je keuzes maakt die in lijn zijn met het woord van God, komt er vrede in je leven, komt er rust in je leven, komt er overtuiging in je leven. Heb je een koers? Heb je een doel? Kan je helemaal jezelf zijn? Word je zoals de kinderen, zoals we het vanmorgen hebben gezegd? Dus het kost misschien wel iets, tijdelijk. Maar het geeft iets prachtigs terug. En Marleen en ik hebben ervoor gekozen om bewust te leven. En af en toe doen we eens eventjes een check-up. Onze Facebook-account is al een aantal jaren weg. Ik zeg niet dat je Facebook-account per se moet verwijderen, maar je moet in ieder geval bewust ermee omgaan. Ik ben heel kritisch op de films die ik kijk. Ik ben heel kritisch over de boeken die ik lees. Met welke mensen ik omga. En natuurlijk, je kan niet gaan leven als een monnik. Dat deed ze in de middeleeuwen. Die gingen op de klooster leven. En die onttrokken zich aan alles. Misschien ook wel met deze reden. Maar dan kom je toch een beetje in de gedrang met Matthäus 28. Dat we erop uit moeten gaan en discipelen moeten maken. Dus de kunst is om de balans te vinden tussen wel in contact zijn met je omgeving. Je hoeft niet wereldvreemd te worden. Maar heel bewust zijn van de invloed die er is. Beïnvloeden wij de wereld? Of beïnvloedt de wereld ons? Ja, en over die wereld gesproken. De duivel heeft iets heel slims bedacht. Om ons te beïnvloeden. En daar wil ik nog even kort bij stilstaan. Er is een verborgen systeem van macht. Wij kennen het vaak onder de naam occultisme. Dat is een manier van de duivel om mensen aan zich te binden. Om invloed te krijgen in hun levens. En occultisme lijkt in de eerste instantie erg aantrekkelijk. Waarom? Omdat er een heel snelle manier is waarop je macht en invloed kan krijgen. En wie wil er nou geen macht en invloed? En zeker voor kwetsbare mensen die vaak hebben ervaren dat ze zelf onder invloed waren van anderen, dat ze het niet voor het zeggen hadden, die zijn extra gevoelig daarvoor om macht te verwerven op een manier waarvan de Bijbel zegt dat het gevaarlijk is. Occultisme komt uit Latijn en het betekent letterlijk wat in het verborgene is. Dus occultisme hoort bij het Rijk der Duisternis, want het is in het verborgene. Tegenovergesteld aan wat Jezus leert. Dan mag hij naar de volgende dia. Wat is dat dan precies? Het is eigenlijk een systeem van verborgen kennis en macht dat je tijdelijke geestelijke vervulling kan geven. En in dat systeem zijn er ongelooflijk veel variaties. Allerlei verschillende manieren waarop de duivel probeert te beïnvloeden. Maar in de kern is het dit. Dat staat daar. Je openstellen voor allerlei soorten demonen en hun aanvoerder Satan. Occultisme is de snelweg van Satan om mensen aan zich te binden en te beïnvloeden. En op het moment dat je in contact komt met occulte woorden, handelingen, theorieën, genootschappen, voorwerpen en feesten, of je hiervoor openstelt, hebben demonen invloed op je leven. Ja, en er zijn ongelooflijk veel variaties erop. En het lastige is dat sommige zijn niet zo makkelijk te herkennen als een vorm van occultisme. Sommige zijn niet zo makkelijk te herkennen als iets wat gevaarlijk is en wat hoort bij het Rijk der Duisternis. Om een voorbeeld te geven, ik denk niet dat mijn moeder het erg vindt als ik dit vertel, maar zij was heel de leven is zij opgevoed in de kerk. En elke zondag had ze 2 keer, nou ja, nu zit ze in de Capitol, dus had ze 1 keer. Maar toen ze in de gereformeerde kerk zat, 2 keer. Ze kende de Bijbel, ze had honderden preken gehoord, maar ze heeft 12 jaar lang yoga praktiseerd. En uiteindelijk kwam ze erachter, yoga is niet helemaal wat Jezus voor ogen had. Yoga is een vorm van afgodendienst. Dat is wat ik geloof. En ik weet wel dat je verschillende manieren hebt en dat in het Westen is het een beetje gepresenteerd alsof het iets onschuldigs is met lichaamsbewegingen en manieren om rust te krijgen. Maar om even dat voorbeeld te noemen. Het ziet er niet uit als iets heel gevaarlijks. Maar toch moet je heel erg opletten. En er zijn andere dingen. Ik zal er even een paar noemen. Misschien ken je het wel. Heel duidelijk is natuurlijk satanisme. Wicca, voodoo, Oosterse mystiek. Kabbalah, dat is wat de Joden doen. Yoga, wat ik al zei. Spiritisme. Healing, channeling. Reiki. Mediteren. Tarotkaarten. Tarotkaarten lezen. Dat is me 2 keer aangeboden in mijn leven. Hey, zal ik je leven voorspellen aan de hand van deze kaarten? Maar ik wist gelukkig wat het was. Dus ik heb gezegd nee. Maar ik kwam bij mensen. Ik kwam in omgevingen waarop dat best wel werd gedaan. Jullie weten, de meeste van jullie weten dat ik in de metal scene zat. En de hard rock. En daar heb je veel van deze dingen. Wicca. De meeste mensen zijn gewaarschuwd voor glaasje draaien. Voor handlezen. Er zijn rituele dansen. Er zijn offers die gebracht worden. Je hebt allerlei genootschappen zoals de vrijmetselarij, de mormonen, De Jezuïeten, de Scientology, Illuminati, als die niks zegt, mooi. Als die wel iets zegt, misschien moet je dat eens even verdiepen in wat de achtergrond is. Uit mijn eigen ervaring, ik was best wel geïnteresseerd in die dingen. Ik las over New Age, ik vond ouderen als lezen vond ik interessant. Dus ik sprak met mensen daarover. Maar gelukkig had ik het besef dat ik er niet mezelf voor open kon stellen. En dat is mijn bescherming geweest. Maar op het moment dat je dat wel doet, is de kans groot dat je wel bevrijd moet worden. Ook voor mensen die je kent, zeg ik dit. Hè? Niet per se voor jezelf. Maar als je mensen kent die hiermee bezig zijn, misschien moet je ze vertellen wat de achtergrond is. En moet je ze waarschuwen. En misschien krijg je wel de kans om een paar demonen uit te werpen. Dat is echt leuk trouwens. Dat vind ik fantastisch, demonen uitwerpen. Omdat het zo duidelijk laat zien dat Jezus de koning is. En dat zijn heerschappij over duisternis zo duidelijk zichtbaar wordt op dat moment. Ze moeten eruit. De ene keer gaat het gemakkelijker dan de andere keer. Ik wou eigenlijk dat ik er meer had bevrijd, maar we zijn onderweg. De Bijbel zegt, en waarschuwt heel duidelijk, tegen occultisme. Mag je naar de volgende dia. In Deuteronomium. Onder u zal niemand worden aangetroffen die zijn zoon door het vuur laat gaan. Die waarzeggerij pleegt. Geen weggelaar, geen uitlegger van voortekenen of tovenaar. Geen bezweerder, niemand die de geest van een dode of waarzeggende geest raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de Heer een gruwel. En in Handelingen zie je dat mensen zich bekeerden van die levensstijl. En dat Paulus daar was geweest en had gepredikt. En nadat ze hadden gezien hoe reëel het was. Velen ook die toverkunsten hadden beoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En misschien moet je wel dingen verbranden. Misschien moet je eens eventjes door je boeken gaan, door je films, door je cd's, door de decoratiemateriaal wat je in je huis hebt staan. En misschien zijn er wel dingen die verbrand moeten worden. Toen ik tot bekering kwam, heb ik 2 bananendozen vol weggegooid en verbrand. Het was niet zo makkelijk, maar het gaf me wel vrijheid. En het is ook bekend in getuigenissen dat mensen echt worstelen om dat te doen. Dat er echt op het moment dat ze die keuze willen maken, een geestelijke strijd plaatsvindt. Want die machten willen niet loslaten. Dus daarom is het goed om heel bewust hiermee om te gaan. Oké, mag je naar de volgende. Ja, dus wat moeten wij doen? We moeten ons bekeren. Wat moeten wij doen om vrij te worden? Dat is de vraag. Hè? Want het onderwerp is bevrijding. En dat komt eigenlijk heel de ochtend al terug. Vrij worden. Wat moet je doen om vrij te worden? Je moet je bekeren. Dat is het eerste. En je moet demonen uitwerpen. In sommige gevallen is dat nodig. Ik heb er nog bij gezet die tekst. Neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. En volgens mij ben ik dat nu aan het doen. Ik ben ze aan het ontmaskeren. Ik hoop tenminste dat ik dat doe. Ik wil laten zien dat ze een occulte wortel hebben. Die ze oorsprong vinden in het Rijk der Duisternis. En 2 is, werp demonen uit. En nogmaals, je kan niet bevrijd worden van zonde. Want van zonde moet je je bekeren. En je kan je niet bekeren van demonische gebondenheid. Want daarvan moet je bevrijd worden. Dus als je die dingen herkent in je leven, als je herkent, ik moet bevrijd worden, is het goed om dat te bespreken met mensen die er wat ervaring mee hebben, mensen die je vertrouwt, en daar iets mee te doen. Soms komen de dingen op je pad en daarvan denk je van, ja, dit is een beetje vreemd. Wat moet ik hier nou mee? Ik had het ooit met haptonomie. Of course, die kent het waarschijnlijk wel. Maar ik wist niet hoe haptonomie. Dat was, mensen gingen handen op me leggen en ik moest daar oefeningen doen. Ik dacht, ja, ik weet niet of dit nou helemaal goed is. Nou, dan ga je het onderzoeken. Hè? Ik ben nog steeds niet helemaal uit, om eerlijk te zijn. Maar je moet het wel onderzoeken. En dan, er zijn hele goede websites voor. En ik weet dat Joke en Henk, die zijn behoorlijk actief in bevrijden ook. Hè, met Wilke van der Kamp, bediening daarvan. Dus, misschien moet je hun eens een vraag stellen als je twijfelt over iets. Er zijn boeken over geschreven. Maar dit is wel wat wij moeten doen. We moeten ons bekeren, we moeten demonen uitwerpen. Ik heb zelfs een keer een ervaring gehad. Ja, het is moeilijk te bewijzen, maar ik denk dat ik uit mezelf een demon heb uitgeworpen. Dat was op het moment dat ik dit voor het eerst ontdekte. En ik eigenlijk nog niemand had waar ik naartoe kon gaan. En toen las ik een boek van Derek Prins. Dat ging over bevrijding. En hij zei, als je bevrijd wil worden, dan moet je deze stappen doorlopen. En ik dacht, dat ga ik gewoon doen. Dus eerst moest je dingen belijden. En je moest dingen weggooien. En je moest verklaren dat God koning was. En je nam afscheid van alle verkeerde beïnvloeding. En vervolgens bad je een gebed voor bevrijding. En toen gebeurde er wel iets geks. Ja, ik kan niet precies beschrijven, maar er gebeurde iets in de geest. En daarna dacht ik, ja, ik volgens mij ben ik bevrijd van iets. En dat bevrijding is ook niet iets wat eenmalig is. Soms wel. Maar ik moest daarna nog een keer bevrijd worden. En ben ik naar twee mensen toe geweest die daar ervaring in hadden. En ik heb mijn zonde beleden voor het kruis. Ik heb me bekeerd. Dus ik heb alle deuren voor de duivel dichtgegooid. En toen moest ik bevrijd worden. En er kwam al wat uit, ja. Ik zag mezelf bijna schreeuwen en kronkelen en doen. Dat is een heel rare ervaring. Maar het is een hele bijzondere ervaring. Omdat op het moment dat je wegloopt en je bent klaar. En er wordt voor je gebeden dat je vervult met de geest en je gaat naar huis. Ik voelde me 100 kilo lichter. Die last, die was van me af. Ik had niet eens door dat ik met een last rondliep. Maar dat zagen we in het allereerste vers in Jesaja 9. Dat er een last op je kan liggen. En die was weg. En ik, wow, ik voel me vrij. Ik had me nog nooit zo goed gevoeld. Na die bevrijding. Dus soms is het ook meerdere keren mogelijk. Soms is het een proces. Ligt eraan. Mag die naar de volgende dia? Ja, toets alles, zegt de Bijbel. Toets alles en behoud het goede. Ja, wat moet je dan toetsen? Nou, bijvoorbeeld dit. Welke beeldjes heb je in je huis staan? Welke films kijk je? Daarboven is Harry Potter. Ik was groot fan van Harry Potter. Toch, Frey? Ik had alle boeken. En ik kon ze uit me. Ik heb zelfs mijn examens verpest omdat ik zo graag Harry Potter wou lezen tijdens het examen onder mijn tafeltje. Dat was in de vierde klas van de MAVO. Ja, dus het had mij in zijn greep. Je hebt games, World of Warcraft. Ja, het makkelijke van deze game is dat het gewoon heel duidelijk is dat het vrij demonisch is. Want ze staan daar gewoon allemaal. Je hebt muziek. Volgens mij zit een foto uit een clip van Lady Gaga. Dan heb je nog Pokémon. En dan heb je nog die pompoen die verwijst naar Halloween. Een occult feest. Waarop echt mensen die bezig zijn met occultisme bij elkaar komen om vervloekingen uit te spreken. Waarop wij ons bewust van moeten zijn. Gelukkig wist Maarten dat, hè. Je hebt een aanbiddingsavond gehouden die avond. Heel, echt supergoed. Maar sommige dingen zijn duidelijk zichtbaar beïnvloed door Satan. En andere dingen niet. Dit is vrij duidelijk. Voor mij in ieder geval. Ik hoop voor jullie ook. Maar andere dingen niet. Dus wees gewoon alert. Ik wil het muziekteam naar voren vragen. Dan mag hij naar de volgende dia. Nog even die tekst uit Jesaja 9. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal het licht, een licht schijnen. Want het juk van hun last, de stok om hun schouders en de knuppel van de slavendrijvers, hebt u verbroken, zoals eens op Midians dag. Jezus heeft de overwinning behaald. Dit is niet iets wat wij moeten doen uit eigen kracht. Dat is het goede nieuws. We staan op overwinningsgrond. Als je een kind van God bent. Uit jezelf kan je dat ook niet. Want die duisternis is lastiger en slimmer en krachtiger dan jij in jezelf. Maar wij zijn niet in onszelf. We hebben het vanmorgen gehoord. Psalm 91 is geproclameerd. We zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste. Jezus woont in ons. Hij is met ons tot aan het einde van de wereld. Wij kunnen overwinnen. Wij zijn met hem meer dan overwinnaars. Dus als je deze invloed proeft in je leven, bekeer je dan. En vraag Jezus je te helpen, als het moeilijk is. Vraag anderen je te helpen. Als je ziet dat er bevrijding nodig is, vraag mensen dan, ik heb bevrijding nodig. En in de kracht van God kan dat. Want het juk is verbroken. Jezus kwam om allen te bevrijden die onder de ziektemacht en onder het juk van de duisternis gebonden zaten, om die te bevrijden. Hij is de bevrijder. Ja. Ik wil vragen of jullie even willen gaan staan. En even na te denken over, zijn er dingen die ik gezegd heb of die hier voorbij kwamen? Waar je denkt, ja, ik moet me bekeren. Ik heb iets in mijn huis, ik in mijn gedachten misschien. En vraag de Heilige Geest dan op dit moment om tot je te spreken. Hoe je dat moet doen. Ik zal er kort voor bidden. Vader, ik bid. En ik dank u in eerste plaats. Ik dank u dat u ons heeft gegeven het woord. Het woord dat een licht is op ons pad. We danken u, Vader, dat u laat zien dat duisternis niet het laatste woord heeft. Heer, want u heeft overwonnen op de kruis van Golgotha. U heeft getriomfeerd over elke vorm van duisternis. Elke demon en elke duivel weet. En siddert bij het horen van uw naam. Want u bent de koning. Heer, we danken u voor die overwinning. En ik bid, Vader, dat u laat zien in de levens van onze broeders en zusters. Waar er nog dingen zijn in hun leven waar ze zich van moeten bekeren. Of waar ze bevrijd van moeten worden. En ik bid, Heilige Geest, dat u nu spreekt. En dat u de vinger legt op de zere plek. Dank u, Jezus, dat u van ons een volk wil maken dat heilig is en rechtvaardig. En dat we u kunnen dienen in alle vrijheid. Want uw wil van ons leven is vrijheid. Dank u wel dat we alles mogen overwinnen. Elke angst, elke vorm van gebondenheid. In de kracht van de Heilige Geest. En als je ervaart, ja, ik weet iets waar ik me van moet bekeren. Ga dan naar iemand toe die je vertrouwt. En vertel aan diegene, ik moet me bekeren van, puntje, puntje. Maak het concreet. Maak er een actie van. Misschien kan je dat nu al doen. Als er iets tot je is gekomen, ga naar iemand toe die je vertrouwt. En zeg, ik moet me bekeren. Ik ga me bekeren hiervan. En bid dan samen. Belijd elkaar uw zonde, zegt de Bijbel. En als je in je hart voelt, ik heb bevrijding nodig. Of ik ken iemand die bevrijding nodig heeft. Neem dan actie. Zoek contact met mensen. Misschien wel naar Henk en Joke. Voor een traject. Of misschien moet je zelf je hulp aanbieden bij iemand. Waarbij je ziet dat er verbondenheid is. Wees niet bang om dat te doen. En als je dat niet alleen wil, vraag dan hulp. En verder wil ik vragen iedereen die angst voelt. Iedereen die tegengehouden wordt door angst. Laat voor je bidden. Je mag gewoon naar voren komen. Kunnen we de hand opleggen. Kunnen we bidden. Zullen we dat doen?